In the fall of 1991, the Andrea Gale left Gloucester, Massachusetts, and headed for the fishing grounds of the North Atlantic. 2 weeks later, an event took place that had never occurred in recorded history.
Wat een intro, hè? Gingen jullie ook bijna achterover, zo van, wat gebeurt er? Hij gaat nog even aan, denk ik. Wie heeft hem gezien? Dat is een oude film, hè? Ja. Ik heb hem ook gezien, inderdaad. Ik weet nog dat wij in het vliegtuig zaten naar Texas. Als klein mannetje zag ik hem. Toen was hij nog niet uit in Nederland. Ik ben wel trots dat ik hem eerst zag. Maar goed, de titel van mijn boodschap is Into the Storm. En we zagen het in het filmpje ook, dat iemand inderdaad echt wel in een grote storm zat. Maar goed, dat wil ik even parkeren. En ik wil een kort verhaaltje, een korte intro nog delen. Ongeveer 3,5 jaar geleden, toen werd ik 's nachts mijn bed uitgebeld door een van de beste vriendinnen van mijn moeder. En die zei van, Timo, je moet je horen, je moeder is net afgevoerd met de ambulance. Ze was wel even schrikken, 's nachts om 2:30, 2:00 of zoiets. En toen ze dat zeiden, toen dacht ik van oké, wat moet ik doen? Dat zei ik ook, wat moet ik doen? Nou, wacht maar eventjes en als er meer bekend is, dan bel ik je terug. Nou, nog geen 10 minuten later belde zij weer terug. Zij of een arts, dat kan ik me niet meer herinneren. En die zeiden, Timo, ze is nu in het ziekenhuis, ze is op sterven na dood, kom maar afscheid nemen. En dat was zo, in één keer. En ik dacht, zo joh, wat, alles beweegt dan. Hè? Je zit vanuit een rustige situatie in één keer in een grote storm. Ongeveer zoals dat filmpje net. In één keer sta je daar dan in die storm. En mijn vrouw was natuurlijk ook al wakker. En we maakten mijn zus wakker. Ik heb één zus. En samen gingen wij naar het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht. Nou wist ik niet dat mijn auto zo snel kon rijden. Het voelde wel een beetje als legaal zondige natuurlijk. Hè? Want niemand zou zeggen, dat mag niet, toch? Het is heel stil. Maar goed, er zit een mooie afloop in. Dus daarom kan ik lachen natuurlijk. Dus voor jullie denken natuurlijk, het is een heel ernstig verhaal. Waar gaat hij nou over lachen? Maar het is een hele mooie afloop. Wij kwamen daar aan en mijn moeder, de hartslag was bijna weg. De bloeddruk was bijna op. Gewoon, het was echt, ik heb nog nooit iemand zo ja, grijs en grauw in de ogen gezien. Ik dacht, ook zelf, ik denk, ja... Dit is klaar, dit is het einde. En ze zei, ze mompelde mijn moeder nog wat. Ze zegt, bid voor me en vertel me van de grote daden van God. Wat er gebeurd is allemaal, de wonderen, de tekenen. En dat deed ik. En ik deelde dat. En je zag een hele kleine glimlach opkomen. Niet meer als dat, meer kracht had ze dan op dat moment niet. Ik weet niet hoe oud was ze toen, 65 denk ik. Oh, ze is nu 65 hoor ik net. Wat erg. Dat is een mannen-eigen, hè, dit. Maar goed, ze was nog vrij jong en de kracht was gewoon, het leven was uit haar gevloeid, als het ware. En ik kwam me daar ook achter aan dat bed, toen ik met mijn moeder daar stond, dat er zoveel wonderen en tekenen hadden we meegemaakt. We wisten zoveel, wist ik ineens op te halen, vanuit Afrika, in Nederland, allemaal wonderen en tekenen. En wij stonden daar en op een gegeven moment was het, ja jongens, wat moeten we doen? Even de hoofden bij elkaar gestoken met die vriendin, met mijn vrouw. En toen besloten we om de voorganger te bellen, zeg maar, de dominee of de voorganger te bellen. En wij belden ze en hij zei, ik stuur mijn vrouw zodat zij kan bidden voor haar. Dus wij dachten, nou dat is prima, weet je wel, we wisten het anders ook niet. En deze vrouw, en het gaat juist helemaal niet om deze vrouw, het gaat juist om de kracht van Jezus. En deze vrouw die kwam en die had een gebed ontvangen. En dat was Psalm 23. En zij begon te bidden. Zij boog zich, ik zag het nog goed, ze boog zich over mijn moeder heen. En zij zalfde haar en ze zei, de Heer is jouw herder, het ontbreekt jou aan de Heer is jouw herder, het ontbreekt jou niets aan niets. En op dat moment kwam er direct, ik stond erbij en ik keek ernaar, kwam er een gloed in haar ogen. Ze komt overeind, ze zegt, ik heb Jezus gezien. En ze trekt letterlijk de infuse uit haar. En ze wil uit bed stappen. Ze zegt, ik ben klaar, ik ben genezen en ik heb honger. En er komt een enorme lachbui over haar heen. Vanuit iemand die bijna dood is, naar iemand die springlevend gaat, dan sta je wel even te kijken. Dus wat gebeurt er? Er komt een arts binnen en die arts zegt, dit is een opwelling, dit is een opwelling. Dit, schijnbaar doen mensen dat die bijna sterven. En mijn moeder zegt, nee, ik heb Jezus gezien. In het diakonessiekenhuis in Tiel, of in Utrecht, dat is super gaaf. En die arts die kan dat niet aan, die gaat er vandoor. En die haalt een tweede arts. En die tweede arts die komt binnen en die is een beetje gepikeerd. En die zegt, ja, dat komt omdat je alles los hebt gehaald. De meters en zo doen het niet goed. Dus die begint weer alles aan te sluiten, want het is hartstikke heftig. En mijn moeder zegt, nee, maar ik heb Jezus gezien, die heeft me genezen. En die arts die krijgt ook kortsluiting. Ik kan me voorstellen. Dus die tweede arts die gaat ook weg en die haalt er een derde bij. En wat denk je, die derde arts die ziet het en die zegt, dit is echt een wonder. Ik snap er niks van. Ja, mevrouw, u kunt gaan. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. En hoe diep de storm ook is in je leven, hoe ver het leven misschien uit je gevloeid is, zo zie je dat God eigenlijk een storm in één keer kan stillen. In één keer kan stopzetten en een hele andere situatie van kan maken. Vandaag de dag is ze compleet opgeknapt. Ze getuigt over dit enorme wonder ook naar mensen toe. Sterker nog, er was iemand daarbij die niet geloofde in God, die atheïstisch was. Maar die zag dat en die gaf haar leven gelijk aan God. Dus dat is zo krachtig. Maar hoe diep de clue is eigenlijk, wat ik wil overbrengen, hoe diep de storm is waar je in zit in je leven. Het is Jezus die de storm kan stillen. En niet over 3 dagen, niet over 4 dagen, soms wel. Maar het gebeurde zo, in één keer. Zo snel als dat de dood wilde intreden, zo snel als dat het leven er weer in ging. Gaaf, hè? Ja, ik vind dat echt gaaf. En natuurlijk gaat het niet om die vrouw. Die vrouw werd als instrument gebruikt voor God. Dat is het enige wat ze hoefde te doen. Wat wij hoeven te doen, is een instrument te zijn. En God is degene die de wonderen doet. Dat is het makkelijke van genezingsdiensten. Als je als spreker genezingsdienst zou doen, dan heb je het allermakkelijkst. Want ja, je hoeft alleen maar het woord te delen en God moet genezen. Vanuit hier wil ik naar Lucas hoofdstuk 8, vers 22 tot en met 25 gaan. Als je een Bijbel bij je hebt, zou ik hem openen. Ik lees hem hier vanuit de Het Boekvertaling. Doe wel opletten, Lucas. Heb je er zin in? Mooi. Ik zal het voorlezen. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei, kom, wij gaan naar de overkant van het meer. Tijdens de overtocht viel hij in slaap. Dit is dus Jezus, hè? Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. Meester, meester, schreeuwde zij, wij vergaan. Jezus bestrafte de wind en het woeste water en onmiddellijk werd het blad stil. In andere vertaling staat dat er geen rimpeltje meer op het water is. Hebben jullie geen vertrouwen in mij? Vroeg hij zijn leerlingen. Zij keken Jezus bang aan. Vol ontzag en verbazing zeiden zij tegen elkaar, wat voor man is hij? Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Even tot zover. Kan je voorstellen dat Jezus, de beste Piet Paulusma van de wereld, die zegt, we gaan het water op, terwijl de storm komt. Nou, dat is al een beetje, dat matcht al niet helemaal. Jezus moet dit geweten hebben, dat er een storm zou komen. En hij besluit dus met zijn leerlingen het water op te gaan. En hij denkt, ik ga ook nog een tukje doen. Eén, er komt een storm aan, de discipelen zullen doodsbang zijn, maar ik ga lekker slapen. Blijkbaar ging Jezus, zijn discipelen, ging ons een les leren. En terwijl hij dat dus deed, hij lag daar te slapen, steekt er een storm op en de discipelen, de leerlingen van Jezus, die worden zo angstig, die worden zo bang, dat ze in een andere vertaling staat, dat ze doodsangsten uitslaan. Dus, en dan maken ze Jezus wakker en dan roepen ze, meester, meester, word wakker. Word wakker, ken je dat? Dat je iemand eventjes gewoon even nodig hebt. Dat je iemand als het ware wakker wil schudden, omdat je diegene nodig hebt. Nou, dat deden de discipelen dus ook. En zij schudden Jezus wakker. En Jezus ging staan, staat er. En hij bestrafte de golven en de wind. En het werd bladstil. In het boekvertaling staat het. Het werd bladstil. Er was geen rimpeltje meer op het water. Nou, in de zomeravonden, als wij dan wel eens op de camping waren vroeger, zo hebben we elkaar ontmoet op de camping, ander verhaal. Maar dan weet ik dat als je dan met je bootje midden op het water zat, en het was zo stil dat er geen rimpeltje meer te zien was, dat het blad niet meer bewoog, dan is het echt ja, haast doodstil. Dan is dat zo heerlijk. Je kunt alles horen. Even dat geluid uit, zeg maar, van alle wind, alle golven, alle hectiek van het leven. Heerlijk. En misschien jaren geleden heb jij ook ja gezegd tegen de stem van Jezus. Ben jij in het bootje gestapt, net als de discipelen met Jezus. En kom je er gaandeweg achter dat het eigenlijk best wel een beweegbaar leven is. Dat, nou kan het zijn dat wanneer je instapt in het bootje, in het avontuur met Jezus, dat het één grote storm is. Dat de storm direct opstak, dat de golven beukten tegen je boot aan. Dat is helemaal niet zo raar, maar wel gek. Want ze zouden toch zeggen van een leven met Jezus is toch, ja, als je Psalm 23 uitleest, dan belooft dat iets heel moois natuurlijk. Dat er rust is, dat er vrede is. En dat is ook zo, diep van binnen. Maar toch kunnen de stormen en winden en golven in je leven opstaan. Ik herken het als geen ander. Toen een vriend van me net tot bekering kwam, toen sprak hij een andere gelovige. En terwijl hij met hem sprak en een beetje sparde. En hij zei van, nou, ik geloof ook in God. Oh ja, mooi. Nou, ik ook, weet je wel. En uiteindelijk gaf die man mijn vriend een hand en die zei, welkom in de strijd. En hij dacht, ja, welkom in de strijd, wat bedoel je? Nou, wat bedoel, weet je het nog? Jij was dat, hè? Nu snap je het. Ja, maar toen dacht je, wat is dit? Dat is François natuurlijk. Ik wil 3 korte puntjes gaan behandelen. 3 korte puntjes die we gaan doorlopen, die opvallen. De eerste is de overkant. Dus als je eventueel mee zou schrijven, ik weet niet of ik doe dat vaak wel eens, bij een preek zit ik allemaal mee te typen, schrijven niet typen, dan zou dit een mooie zijn. Dus puntje 1 is de overkant. Wanneer je wilt overwinnen, wanneer je een niveau wilt gaan veranderen, als kerk of als individu, dan zul je naar de overkant toe moeten. Dan zul je hetzelfde moeten doen als Jezus. Jezus besloot om van de ene plek naar de andere plek te gaan. Waarom? Omdat daar aan de andere kant, daar kan ik later een keer op terugkomen, daar gebeurde wat. Daar zond God omheen. En zo is dat ook met ons. Soms moeten we verplaatsen van de ene kant naar de andere kant, naar de overkant. En je merkt dat als je een nieuw gebied wil innemen, als je wilt groeien in je persoonlijke leven, als je als kerk misschien wil uitbreiden dat deze plek te klein is, dan is automatisch de golven, de gebeurtenissen, de moeilijkheden, krijg je er een soort van gratis bij. Dat is gratis en voor niets. En wat zou dat nou kunnen zijn? Bijvoorbeeld stress, tegenslag, ziekte, verlies, boosheid, onbegrip, frustraties. Allemaal dingen die je op je pad krijgt. Ik zou zeggen gegarandeerd, hoe erg het ook is. Maar hoe we ermee omgaan, die bal ligt bij ons. Die bal ligt altijd bij ons. Laten we kijken wat het woord zegt daarover. In Matteüs 7, vers 24 en 25, daar staat dit. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Dus het woord zegt, aan de ene kant je luistert en aan de andere kant ga je het doen. Nou, als je nu kijkt, heel letterlijk, wat zijn we aan het doen? We zijn naar het woord aan het luisteren, we zijn het aan het consumeren. We zijn het aan het opeten, als het ware. En als we hier weglopen, dan is de vraag of we dan het verstandige doen. Dus het mixt, het plaatje compleet maken door het dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat hoort erbij. Als je die 2 ingrediënten samen doet, het luisteren en het doen, dan zegt Jezus, nou dan ben je verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen. Er kan een overstroming komen en het kan stormen, maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Dit verhaal, dit gaat over een klein zijspoor. We gaan even van het water naar de rots of het zand. Dit verhaal gaat over twee personen. Twee personen die allebei hetzelfde doel hebben. Ze willen alle twee bouwen. De ene die bouwt op zand en de andere bouwt op de rots. En dit is een bekend verhaal, denk ik, voor de meesten van jullie. Ik denk voor iedereen wel, of niet? Zou kunnen. En diegene die op zand bouwt, ik zat erover na te denken. Als je op zand bouwt, dan is het hartstikke makkelijk. Je maakt het een beetje nat. Je pakt zo'n rij, zo'n lange plank, weet je wel. En je maakt dat zo een beetje recht. En je hebt een mooie vlakke vloer. En vanuit daar kan je bouwen. Ja, ik zou zeggen, dat zou ik ook goed kunnen. En diegene die bouwt op de rots, ja, die heeft wel even wat harder om doorheen te werken. Op de rots bouwen, op rotsen bouwen is iets heel anders. Daar pak je geen rij voor, want dat doet helemaal niks. Nee, daar heb je echt een hamer en een zo'n stootding voor nodig. En dan moet je boren, dan moet je hakken. Voor de handige mensen onder ons hebben al lang, denk ik, gevisualiseerd hoe dat dan gaat. Ik niet, ik kan dat niet, denk ik. In ieder geval niet letterlijk, maar wel geestelijk. Maar je ziet dat ze allebei dezelfde storm krijgen. Allebei krijgen ze dezelfde wind. Allebei dezelfde tegenslag, kan ik eigenlijk zeggen. Maar de ene blijft staan en de ander valt om. Degene met de rots, die op de rots bouwt, blijft staan. Degene die op het zand bouwt, ja, u zei het al inderdaad, die vloeit weg, die spoelt weg. En waarom is dat nou? Het is een hele simpele les eigenlijk, een basic les, is dat wij onze fundering op de rots Jezus bouwen. Dat welke golven we ook tegenkomen van stress, van ziekte, van onbegrip, van boosheid, als we maar op die rots blijven staan. Het is niet erg om boos te zijn, zelfs niet erg om boos te zijn op God. Misschien zeg ik iets aparts voor je. Maar het is niet erg om narigheid te ervaren. Dat maakt niet uit. Alleen, als je op de rot staat, dan weet je zeker dat je niet omspoelt. Dan weet je zeker dat je niet wegspoelt. Maar als je bouwt op zand, en dat zand staat voor je eigen kennis. Zoveel korreltjes, zoveel dingen. Zoveel ervaringen wat je hebt geleerd. Oh, zoveel preken die je hebt gehoord. Allemaal eigen initiatief, eigen dingen. En als je daarop bouwt, dan zie je dat er maar iets kan gebeuren. En je valt eigenlijk om. Daarom is het belangrijk om op Jezus te bouwen. Niks anders dan Jezus. Als we op Jezus bouwen, dan kan het stormen, dan kan het waaien, dan kan het van alles doen om je heen, dan kan de boel uit elkaar vallen, dan kunnen ze per één, wanneer gaan we hieruit? Uit het gebouw? Per 1 januari kunnen ze zeggen, we hebben geen plek voor je, maar deze kerk staat op de rots. De plek die nu komt, is nog veel mooier. Veel mooier. Kleine dinges. Ik zat alweer even door te lezen. Zou je hem aan willen zetten al? Vanuit hier wil ik eigenlijk naar het laatste punt gaan. Het punt. Ja, mooi nummer. Nee, is niet het laatste punt. Puntje 2. Jezus slaapt. Laat me staan hoor. Er staat, het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. Meester, meester, schreeuwde zij. Doe hem toch maar even uit. Ik ga toch nog iets anders uitleggen. Ja, ik zal het uitleggen. Deze week heb ik 3 verschillende woorden voorbereid. En elke keer zei God tegen me, ik wil niet dat je dit deelt. En op een gegeven moment werd het benauwd. Ik denk, ja, maar God, wat moet ik dan delen? Nou, dit dus. Dus het is een klein beetje zoeken van, wat wil God? Wat wil ik? En dat mixed up, mooi. Dus op het meest kritische punt weten we vaak waar we heen moeten roepen. Op de meest moeilijke punten, dan gaan zelfs de meest geharde criminelen in hun cel gaan op hun knieën en die zeggen, God, als u bestaat, help me dan. De meest lastige gasten. En de leerlingen hadden dit dus ook. En zij riepen, meester, meester, help ons. Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus zegt, meester, meester? Dat viel me zo op. Ik zou toch zeggen, Jezus, Jezus. Weet je, als ik Stephanie nodig heb, dan roep ik toch niet, vrouw, vrouw. Ja, inderdaad, ja. Dank je. Dan roep ik toch Stephanie, kom, help me. Maar goed, in dit geval riepen ze meester, meester. En ik zat daarover te sparren en dan bid ik en dan praat ik met God en dan kwam ik op een Bijbeltekst uit. Dit zegt Jezus over het meesterschap, Johannes 13, vers 13 en 14. Jullie noemen mij meester en heren, dat is juist, want dat ben ik ook. Als ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen. Oei, dat gedeelte. Ja, sommigen hebben er inderdaad geen moeite mee. Nee, maar dat kan zijn. Dus Jezus zegt, nou, het is supergoed dat je me zo noemt. Wat is een meester? Een meester is iemand die richting bepaalt. Een meester voor de klas die zegt, oké, jongens, we gaan nu rekenen. We gaan nu wiskunde doen. We gaan nu pauze houden. Je mag nu even plassen, et cetera. Jij kent het nog veel beter, denk ik. Jij zit nog op school. Toch? Dus een meester geeft richting. En dat is Jezus ook. Jezus geeft richting. En vanuit dat gaat hij precies zeggen, ja, maar ik wil wel dat je de voeten wast. Of ik was de voeten van jou, maar jij moet het ook van een ander doen. Nou, heb ik eigenlijk François. Zou je even voor mij willen staan hier? Kom maar even. Nee, je moet hem even aanhouden als je wil. Nee, ik ga niet je voeten wassen. Ik had het heel graag willen doen, maar door de corona is denk ik niet heel anderhalve meter verstand. Je hebt echt precies een goede schoen aan, man. Of niet? Ja, schitterend. Oké. Als we nou naar François kijken. Kijk, ik zou het bijvoorbeeld niet zo moeilijk vinden om François de voeten te wassen. Want het is een geweldige kerel, natuurlijk. Fantastisch. Maar iedereen van ons heeft delen in zijn, of hoe zou ik het zeggen, die heeft karaktereigenschappen die misschien niet zo mooi zijn. François niet, dat is het verkeerde voorbeeld. Maar iedereen kent dat wel. Iedereen heeft iets van binnen dat ja, misschien niet zo lekker loopt. En jij zou nou net degene zijn die dat ziet. Ja, maar hij. Ken je dat? Ja. Ik wel hoor. Ja, maar hij doet zonde of zoiets. Of hij doet dat en dat niet goed. Hij gedraagt zich altijd, dat is een flap uit, hij gedraagt zich altijd naar. Dat soort dingen. Dat is als het ware de voeten. Hetgene wat het laagst bij de grond zit. Hetgene wat in deze tijd het meest verborgen zit in sokken, in schoenen. Wat je niet zo goed ziet, maar wel ervaart. Dat is vies, dat is stoffig. De vraag is, ben je bereid dan om die voeten te wassen? Kijk, ik vind het echt niet moeilijk om de voeten van mijn vrouw te wassen. Maar als ik iemand bijvoorbeeld heb, stel, ik heb echt een dingetje met François. Vind ik het dan ook nog zo makkelijk om de voeten te wassen? Vind ik het dan ook zo makkelijk om op mijn knieën te gaan voor hem, als het ware, letterlijk. En me te nederig op te stellen en te zeggen, ja man, ik wil echt jouw voeten wassen. Ik wil degene zijn die jou dient. Want dat is wat anders namelijk als over iemand heen heersen. Als je dient, als iemand helpt, iemand de voeten wast, dat betekent dat jij die andere, en dit is heel bijbels wat ik zeg, uitmuntend achtert, meer uitmuntende achtert dan jezelf. Dat is het uitgangspunt wat we aan kunnen houden. Zullen we vast wel een applaus geven? Gaaf hè? Het is zo gaaf wanneer je gaat dienen, dus overgaat van het alleen maar zitten, luisteren, consumeren, maar het ook gaat doen. Dus iemand gaat dienen, zeker waarmee je een klein beetje moeite mee hebt. Toen ik een paar jaar geleden een mannengroep mocht begeleiden, toen was er iemand die wilde per se erbij horen, terwijl er twee plekken waren in Tiel. En hij mocht dan kiezen van, komt hij bij mij of gaat hij bij die andere? En ik hoopte zo dat hij naar die andere ging, maar hij kwam naar mij. En dat was niet om hem, maar om mij een les te leren. Het was God die mij een les wilde leren om hem te dienen. Om diegene daadwerkelijk te dienen. Daarom is het een pittige les hoor. Ik zeg het heel makkelijk, maar het is pittig. Als je juist diegene gaat dienen, waarbij jij eigenlijk weet, er zit wat stof aan zijn voeten. Er zit wat die voeten zitten niet voor niks bedekt. Maar wanneer je iemand gaat dienen, zou je zien dat het mooie wat in diegene zit, eruit kan komen. Ik heb zoveel mannen gezien waarmee die binnenkwamen, die helemaal in elkaar gefrommeld zaten, van emotioneel, psychisch, verslaafd, en die dan eruit komen. Nou, dat is echt fantastisch. Als je dat ziet, het potentieel wat in iemand zit. Wauw, super gaaf. Goed, even terug naar de boot. Dit was een kleine zijstraat. En nou mag die aan. Het derde punt is: Jezus kalmeert de storm. Oh, ja, vanuit hier wil ik eigenlijk door naar een gebed met elkaar. Een gebed waarbij we... Iedereen herkent het wel, stormen in ons leven. Iedereen herkent het wel dat eigenlijk die Jezus wakker gemaakt moet worden. Niet dat hij in slaap is gevallen. Niet dat hij zijn oog niet op jou heeft. Nee, echt niet. Maar wel dat hij de storm moet gaan neerleggen. Wel dat hij moet gaan zeggen... Jezus, grijp in deze situatie. Dat had de discipel ook nodig. Diegene die zo dicht met hem leefde, die één op één met hem leefde, zelfs hun hadden het nodig. Hoeveel te meer zouden wij dat dan wel niet nodig hebben? Jezus die opstond, die lag te slapen, die stond op en die sprak de wind, de golven, de ziekte, de emoties, de moeilijkheden. De negativiteit spreekt hij tegen. Hij bestraft het. En op dat moment werd het blad stil. Toen ik tot bekering kwam, was dit het verhaal waar ik tot bekering kwam. Waarbij God me riep. Er was zoveel onrust van binnen. Er bewoog zo verschrikkelijk veel. En ik had zoveel storm in mijn leven. Totdat iemand zei, mag Jezus de storm in jouw leven neerleggen. En ik ervaar dat ik dat nu mag doorgeven. Vanaf deze plek. En als jij dat bent, als jij diegene bent die zegt, ja maar ik herken storm in mijn leven. Jezus, grijp in. U moet deze storm gaan neerleggen. Ik moet naar die overkant komen. Ik wil die groei maken. Maar ik wil het ook achter me kunnen laten. Dan, normaal zou ik een oproep doen om naar voren te gaan. Maar zou je het kenbaar willen maken door te gaan staan? Want dan wil ik een gebed doen vanaf deze plek. Helemaal coronaproof natuurlijk. Dus als je dat bent, als jij diegene bent, dan zou ik zeggen, dan is dit nu je kans. Ga dan staan. Zodat Jezus die storm kan gaan neerleggen in jouw leven. Hoe moeilijk het ook is. Welke bewegingen er ook zijn. Dit is je kans om Jezus eigenlijk de autoriteit te geven over de situatie in je leven. Oh, en die wil zo bewegen in jouw leven. Zo'n... Wauw. Zo'n move maken. Zo'n mooi nummer dit, hè. Dit is You Make Me Brave. Jij maakt mij dapper. Het is God die dapperheid geeft. Soms moet je dapper zijn om een stap te maken. Weet je wat het mooie is? Het is Jezus die de storm neerlegt. Niet jij. Jij bent degene die zegt, Jezus, leg de storm in mij neer. Ik wil voor diegene bidden. Die op dit moment door frustratie gaan. Door boosheid gaan. Onbegrip. Ik bid, Vader God, voor deze personen. Ik dank u wel, Vader, dat vanaf deze plek heeft u mij de autoriteit gegeven van het zoonschap van Jezus, van God. En gebied ik ook elke storm, elke vermoeidheid, elke frustratie, elke boosheid neer te gaan in de naam van Jezus. Ik verklaar op dit moment, opdat we overgaan van frustratie naar begrip, van dood naar leven. Van boosheid naar blijdschap. Van het niet weten naar het u kennen. In Jezus' naam. Ik weet niet of het nummer nog een keer aan kan. Dan wil ik een moment, weet je. Misschien kun je ogen sluiten. Naar dit nummer luisteren. En Heilige Geest, ik geloof dat u hier bent. Op deze plek. Ik wil u vragen om het over te nemen. U kent ieders hart. U kent elke persoon die in de boot meegestapt is. Elke golf die beukt.
And keep my eyes above the waves.
Dank u wel. Heilige Geest, wilt u op dit moment bedienen? Daar waar verdriet zit, wilt u op dit moment de rijen langs gaan, de handen opleggen, opdat we daadwerkelijk naar de overkant kunnen gaan. Opdat we daadwerkelijk kunnen gaan dienen. En ik bid dat als je nog niet toe bent om te gaan dienen, dat je gediend wordt. Dank u wel. Vader God, ik dank u wel dat ik op dit moment ook bid. Voor elke golf, elke ziekte, elke tegenslag die je op dit moment ervaren is in de afgelopen weken. Ik gebied ook elke storm van ziekte te gaan liggen in Jezus' naam. Elke tegenslag gebied ik ook te gaan liggen in Jezus' naam. Ik bid opdat het blad stil wordt. Opdat er geen rimpeltje meer op het water zal zijn. Opdat we u kennen, Jezus, als diegene waar we vertrouwen in hebben. We willen u vertrouwen geven. En als je mij na wil bidden, zeg: Vader God, ik geef mijn vertrouwen helemaal aan u. En elke storm legt hij het zwijgen op. Want ik heb u nodig. In Jezus' naam. Amen. Amen.